Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf.
Het is natuurlijk wel een historische dag vandaag. Allemaal karig en sober. Je zag het ook wel in de kleding. Wel echt een andere troonrede dan de afgelopen jaren. Of die ik eigenlijk hier heb meegemaakt.
Afhameren met Wouter de Winter.
Door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. Ook deze anders dan anders Prinsjesdag.
Al dat gedoe met die paarden, dat mis ik het meest. Dat vind ik heel erg leuk.
Nou, het is natuurlijk de grootste economische dip sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat kan je onmogelijk goed nieuws noemen.
In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen.
Het was een hele sobere, ingetogen troonrede.
Wat ik zo erg heb gemist is gewoon ook de problemen van de gewone Nederlanders.
Dat is niet waar. Het ging een heel groot deel over zorg. Het ging over onderwijs. En dat zijn de sectoren waar we het nu echt van moeten hebben. Die de ruggengraat van deze samenleving vormen.
Leve de koning. Hoera, hoera, hoera.
Politiek commentator Wouter de Winter, zeg ik dan altijd. Ja, we zitten in het Tweede Kamergebouw. Ja, waar zitten we eigenlijk?
Ja, einde van een zweetkamertje. wat vroeger ooit eens een persbuffet heette. Dat was een apart horeca-cornertje, zullen we maar zeggen. Waar journalisten zich en woordvoerders zich goed konden doen aan voorverpakt broodjes.
Oh, maar ja, zelfs die zijn er niet meer.
Het was crisis, dus dat werd toen hier snel afgeschaft. En nu hebben ze alleen nog het restaurant. En wel beneden nog een koffiegelegenheid. Maar die is gelukkig ook voor bezoekers. Wat op zich wel leuk is. Want ook mensen die de Tweede Kamer bezoeken, die hebben af en toe dorst. Ja. Of trek. En die kunnen daar dan terecht.
En ze hebben er goede koeken en lekkere koffie.
Zo is het. Nou, goede koeken. Ja, Mona Keijzer vond het dingen die ze in de tuin hing voor de vogels. Dus ik weet niet of die koeken nou het beste voorbeeld zijn. Maar de coronacrisis heeft één voordeel opgeleverd. Dat is namelijk dat er tegenwoordig ook mineraalwater te bestellen is. Dat mocht namelijk ooit niet door de motie Verburg. Die verbood dat er bronwater in de Tweede Kamer werd geserveerd. Want dat was allemaal niet milieubewust. Maar ja, nu wil niemand aan een kraan hangen in deze tijd. Nee. Dus de flesjes Sourcy, reclame, die zijn nu weer te koop. En wij zijn dus nu beland in een kamertje wat ooit in de contraille van het persbuffet hing. Maar nu vooral een soort afdankplek is geworden voor ouderwetse pc's. Het is maar goed dat het podcast is en geen videocast.
Nee, de muren zijn vergeeld. We zien nog een oude lampenkap. Nou ja, goed, zo krijgt hij allemaal van dit soort anekdotes. Maar goed, we zijn er natuurlijk op deze dinsdag neergestreken in Den Haag, omdat we van alles gaan vertellen over Prinsjesdag. Wouter, wat is jouw overheersende beeld?
Het is natuurlijk wel een historische dag vandaag, dinsdag. Want we nemen het dus op dinsdag geworden uiteindelijk. Dat was ook wel te verwachten. Andere locatie, minder mensen. Geen staatssecretaris erbij, geen partners, geen vertegenwoordigers van het corps diplomatiek. Dus geen ambassadeurs. Allemaal karig en sober. Je zag het ook wel in de kleding van deze en gene. Minder hoeden. Ik kwam toevallig vanochtend op weg hier naar Den Haag bij een tankstation de minister van Binnenlandse Zaken tegen. Die daar toevallig ook een kopje koffie ging kopen op weg naar Den Haag. En vertelde ook van ik heb erover nagedacht een hoed. Maar het is toch een sobere editie, dus we doen het maar niet. Dus ja. Kajsa Alongen zat inderdaad vandaag ook zonder hoed in die grote kerk in Den Haag. Maar als ik kijk naar de inhoud, een troonrede waarvan ik denk dat hij is geworden zoals hij moest zijn. Ik zie ook zelfs reacties van bijvoorbeeld GroenLinks-leider Jesse Klaver, die ook wel mooie woorden had over de woorden van de koning. Omdat de koning natuurlijk niet alleen een opsomming gaf van de kabinetsplannen voor het komende jaar, maar ook heel duidelijk iets over zichzelf vertelde. Hè, over de indruk die 4 mei en zijn toespraak op een lege dam bij hem heeft gemaakt. Maar tegelijkertijd ook een hart onder de riem, een compliment, extra aandacht voor de burgers in Nederland die ook met iets te maken hebben gekregen wat niemand had kunnen verwachten. En ik vond dat daarom ook wel echt een andere troonrede dan de afgelopen jaren, of die ik eigenlijk hier heb meegemaakt, omdat het echt zich echt richten tot de bevolking. Niet een opsomming van het gaat goed met Nederland en dit is wat we volgend jaar allemaal aan miljarden gaan uitgeven. Maar even stilstaan bij die unieke situatie waarin het land is verkeerd. Ik denk dat de koning daarmee de goede toon heeft aangeslagen. Natuurlijk op voorspraak van het kabinet, hè, want die schrijft uiteindelijk de reden.
Ja, ik moest overigens één moment, vind ik wel, wel altijd wel weer opvallend. Want dan bedankt hij dus de mensen die zich in hebben gezet in deze coronacrisis. En dan vraag ik me altijd af, nou, wie zal die dan allemaal noemen? Hè? We kunnen het fragment nu even laten horen.
Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al het mogelijke deed om de coronacrisis het hoofd te bieden. Verpleegkundigen en schoonmakers, BOA's en defensiepersoneel, supermarktmedewerkers en mensen in het openbaar vervoer.
Maar hij bedankt dan dus de supermarktmedewerkers, het zorgpersoneel, schoonmakers. En denk altijd van ja, zouden mensen zich nou gepasseerd voelen omdat ze niet door de koning worden genoemd? Want ja, je kunt die reis natuurlijk praktisch oneindig. Ja, wij zouden ook bedankt kunnen worden voor het feit dat we hard hebben doorgewerkt in de coronacrisis.
Ja, hoewel ik mij geen illusie maak dat de uitdagingen van in andere sectoren echt,
uiteraard,
echt veel hoger lag. Maar ja, maar ik denk ook dat de meeste mensen ook wel een gevoel hebben dat de mensen die genoemd zijn. Ja, je denkt toch aan de mensen die in de zorg werken. Je denkt aan de vakkenvullers, je denkt aan de BOA's. Ja. Je denkt aan de politieagenten die soms mensen ook uit elkaar moeten houden. Die zich niks aantrekken van de coronaregels en eigenlijk hun eigen veiligheid en hun eigen gezondheid op het spel zetten om het land veilig te houden. Ja, ik denk dat iedereen die in zo'n sector werkt zich wel enigszins aangesproken voelde zonder dat zijn naam of zijn beroepsgroep precies werd genoemd.
Ja. Wat opviel uit de troonrede en ook zojuist de minister van Financiën Hoekstra en het aanbieden van het koffertje is dat de boodschap natuurlijk vol zit met zorgen.
Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn. Hoe precies hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in de greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd.
Nu hebben we te maken met de sterkste economische krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. We hebben inmiddels voor tientallen miljarden aan noodmaatregelen genomen en er zijn tientallen miljarden aan beoogde inkomsten verdampt. En voor een belangrijk deel moet de klap nog komen.
Ja, zorgen, een hele duidelijke pas op de plaats. Hè. Je weet niet wat je niet weet, zei Wopke Hoekstra. Deed me een beetje denken aan wat Donald Rumsfeld toen zei, de Amerikaanse minister van Defensie tijdens de regering van de tweede Bush. Je hebt unknown knowns en unknowns unknowns. Dus de dingen die je niet weet, ja, die kan je ook niet weten. Het was een beetje de vergelijking die natuurlijk Hoekstra probeerde te maken met het feit dat die coronacrisis een jaar geleden, laat staan een half jaar geleden, of laten we zeggen januari, niemand voor mogelijk had gehouden wat er gebeurde. Hè. Na zoveel economische voorspoed, geld dat tegen de plinten opklotste in het kabinet, lage werkloosheid, staatsschuld die afnam, begrotingsoverschot wat we hadden. En dat in één klap dat allemaal weg is. Dat geeft ook aan dat die coronacrisis grillig is. En het feit dat we nu de eerste klap hebben kunnen opvangen en we nu ons gezegend weten met gelukkig nog niet zoveel, laten we het afkloppen, opnames in IC's en doden. Dat het niet wil zeggen dat het niet alsnog terug gaat komen.
Ja.
En vooral het feit dat er dus een heel duidelijke waarschuwing wordt gegeven van denk niet dat het voorbij is. Ik denk dat niet voor niks was. En waarmee het kabinet natuurlijk ook hoopt dat de bevolking zich dat ook realiseert en daarna handelt. En dus afstand houdt, hygiënemaatregelen, et cetera, et cetera. Ik weet niet of dat lukt alleen.
Nee. Je gaat al lang mee, Wout, hoe lang eigenlijk? In
16 jaar inmiddels.
De economische crisis.
In Den Haag, want daarvoor was ik ook al, leefde ik ook al.
Ja, nee, exact. Maar je hebt natuurlijk ook de economische crisis van 2008 toen de tijd meegemaakt.
Ja.
Natuurlijk een hele trits aan troonredes.
Ja.
Is dit de aangrijpendste als het gaat over de ontwrichting van onze samenleving.
Ja, ik denk het wel, omdat dit echt iedereen raakt. Hè? Je hebt natuurlijk ook tijden gehad, ook bijvoorbeeld met de financiële crisis. Dat zag je nu ook wel in sommige sectoren, bijvoorbeeld de horeca, die natuurlijk heel zwaar getroffen was en eigenlijk nog steeds is. Nachtclubs die bijvoorbeeld nog steeds niet open konden. Een heleboel mensen die ook nu nog steeds heel erg veel beperkingen ervaren. Van wat ze gewend waren, maar die economische crisis, toen ging het over de banken. En toen moesten de banken gered worden, het financiële stelsel was in gevaar. En uiteraard liepen de problemen toen ook op, hè? De werkloosheid nam toe, et cetera, et cetera. Maar niet iedereen had daar per se mee te maken, omdat het echt een systeemcrisis was in de financiële sector, waar die sector heel erg mee te maken kreeg en dat ook wel zijn weerslag op andere sectoren. Maar dit is een gezondheidscrisis, waardoor we ineens allemaal, iedereen in Nederland, van jong tot oud, zijn leven ineens anders moet gaan inrichten. En daardoor is er een andere situatie en viel mij dus ook op dat je, wat ik meende te bespeuren in de troonrede, veel meer inlevingsvermogen zag vanuit het kabinet. En ook heel duidelijk voorbeelden werden genoemd van dingen die tot de verbeelding hebben gesproken. Ook de afgelopen tijd natuurlijk met de toeslagfraude, het Groningse gas, maar ook de moord op Dirk Wiersum. Heel bijzonder dat de koning dat natuurlijk toch een jaar geleden deze week dat nog even vermeld om aan te geven dat het kabinet niet alleen met macropolitiek bezig is en het grotere geheel, maar ook het leed van de individuele burgers in ieder geval verklaard te zien en daarop wil handelen.
Een jaar geleden werd Nederland geschokt door een brute moord op advocaat Dirk Wiersum. Op die dag werd eens te meer manifest hoezeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Voor de niet aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar.
Ja, overigens is het altijd een beetje flauw, hè, om dan de dingetjes die dan minder gaan bij zo'n troonrede of het aanbieden van het koffertje te pakken. Maar Hoekstra was geloof ik zijn tekst nog niet, was nog niet helemaal gereed. En de koning,
eigenlijk.
En de koning die begon, die begint dan toch een beetje hakkelend.
Ja, dat kwam ook niet meer goed. Want er waren wel meer versprekingen dan voorgaande jaren, viel mij op.
Ja?
Zeker omdat hij in het begin al, in de tweede zin ging het eigenlijk al mis.
Leden van de Staten-Generaal. Nooit zal ik de nationale dodenherdenking van 4 mei 2020 vergeten. Het was onwerkelijk en zeer realistisch tegelijk. Die bijna lege dam. De stilte nog onverdovender dan daarvoor, wel anders.
En daarna zag je hem wel vaker wat aarzelen. Misschien ook omdat hij, we zijn natuurlijk allemaal mensen. Je kan die tekst natuurlijk wel gaan oefenen, maar de atmosfeer is ook anders. Voor hem was het ook een andere Koningsdag. Hij moest dat paleis uit.
Ja,
Prinsjesdag, pardon. Het was ook een andere Koningsdag overigens, maar dit was de Prinsjesdag. En een andere setting. Die troon is wel hetzelfde, maar het uitzicht vanaf de troon op die grote kerk is natuurlijk ook anders. En je merkt ook wel dat hij, zeker ook omdat hij melding gaf van zijn persoonlijke herinnering aan de dodenherdenking, dat dit soort gebeurtenissen ook op hem wel indruk maken.
Ja.
Omdat hij natuurlijk, het is natuurlijk voor hem ook eigenlijk zijn werk, maar het is ook wel historie, wat we toch dit jaar best wel allemaal wel meemaken. Meer dan we bijvoorbeeld 5 jaar geleden of 10 jaar geleden meemaakten.
Ja, maar goed, we gaan het er niet te lang over hebben. Maar dan, je volgt de koning natuurlijk overal binnen en buitenland.
Ja.
Maar dan is het misschien ook weer een moment om juist echt te vlammen. Wat hij eigenlijk wel deed natuurlijk met de dodenherdenking, want daar gaf hij toen een toespraak waar iedereen enorm van onder de indruk was.
Die was ook heel persoonlijk, waarin natuurlijk ook over zijn grootmoeder, of zijn, zeg ik het goed, zijn overgrootmoeder Wilhelmina sprak. Dat was dit natuurlijk niet per se, maar
en dit is ook misschien minder door hem uiteindelijk geschreven natuurlijk. Hè, dan
zeker, zoals. Maar hij realiseert zich natuurlijk ook wel dat dit zijn wel van de momenten waarin er in de geschiedenisboeken later, of hoe noem je, zal je dat laten noemen, de geschiedenisbytes of zo, die onze nakomelingen later zullen terugkijken, lezen, horen of wat dan ook, dat ze zullen willen willen zien hoe dat toen ervaren werd. En ja, misschien denkt hij op dat moment daar ook aan.
Nou, voorgoed. Genoeg daarover. Het was in ieder geval een indrukwekkende boodschap. Al hadden natuurlijk meerdere politici, met name uit de oppositie, toch forse kritiek op de boodschappen die vandaag werden verkondigd. En daar viel eigenlijk wel op dat de aanloop naar de verkiezingen nu al wel is begonnen.
Als je de balans opmaakt van 10 jaar Rutte, want dat is wat we nu aan het doen zijn, dan zie je een ravage. Op elk gebied is een kaalslag gaande. In de zorg, aantal ziekenhuisbedden is wegbezuinigd, kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid neemt af, woningnood is record. Dus overal zie je dat het verkeerde kant op gaat. En dat komt doordat ze alsmaar meer immigratie hebben toegelaten, 1000 miljard voor klimaat en de Europese Unie alsmaar meer geld geven. En wij willen dat omdraaien. Dus op 17 maart heeft Nederland echt iets te kiezen.
Wat zie ik nou het kabinet doen? Ik zie dat het kabinet miljarden, 100 miljard Nederlands geld aan Brussel en aan Zuid-Europese landen uitgeven, waar ze de BTW gaan verlagen, de zorgmedewerkers extra geld geven, allemaal leuke dingen voor de mensen doen. En in Nederland geeft de premier niets of een kruimel. Moeten mensen gaan inleveren. En ik snap daar helemaal niets van.
We hebben natuurlijk afgelopen jaren bij die koopkrachtplaatjes steeds hetzelfde gezien, hè? Supermooie beloftes. Nu gaat u het ook allemaal meemaken. U gaat er ook op vooruit. En later bleek er heel vaak gewoon niks van terecht te komen. En nu zitten we midden in een coronacrisis die overgaat in een economische crisis. Kan al helemaal niemand het voorspellen. En daarom zeggen wij die grote investeringen die nu gedaan worden, hartstikke goed. Maar steek ze ook dan in bijvoorbeeld hogere lonen voor mensen, lagere huren voor mensen. Want daar heb je ook echt daadwerkelijk direct wat aan.
Ja, als je het over Marijnissen hebt, dan gaat het over die koopkrachtpaardjes. Nou ja, afgelopen vrijdag kon jij al de miljoenennota inzien. He, dit is altijd dan een plusje wat dan bij elkaar wordt berekend voor zoveel mogelijke doelgroepen. Marijnissen zegt ook wel van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar die lokale lasten, he, dat wordt toch echt een probleem. Daar heeft zij denk ik wel een punt.
Ja, zeker. En het kabinet doet wel wat. Hè. Ze zijn wel met een buidel met geld gekomen. En je hoorde ook dat minister Ollongren de voorbije week, toen berichten kwamen over hogere gemeentelijke lasten en gemeentes die met de handen in het haar zaten, dat zij ook wel zei dat er aandacht voor was. Maar het is wel iets van wat we jaar in jaar uit meemaken. Op het moment dat gemeentes met geldtekorten kampen, wat in deze coronatijd natuurlijk redelijk voorstelbaar is, dat er al heel snel wordt gegrepen naar het belastinginstrument van bijvoorbeeld de OZB. Want zoveel manieren om inkomsten binnen te halen heeft een gemeente natuurlijk ook niet. Hè. Sommige gemeenten genieten nog van de toeristenbelasting, maar ja, dan moeten er wel toeristen zijn.
Ja, ja.
Dus je ziet wel dat die tekorten, omdat die begrotingen van gemeenten allemaal sluitend moeten zijn, die kunnen geen staatsschuld opbouwen of zo. Dus dat is wel een probleem. En ik denk dat Marijnissen daar wel een punt heeft. Ik vraag me alleen af in hoeverre dat zich op lokaal niveau allemaal gaat vertalen. Het kabinet gaat denk ik niet een soort generaal pardon voor tekorten afkondigen, nee, en iedere gemeente bijpassen. Dus er zal ook op gemeentelijk niveau een poging gedaan moeten worden om in ieder geval de ergste schuldpositie weg te werken. En dat betekent dan dat de lokale lasten gaan stijgen.
Ja, terwijl mijn telefoon nog even afgaat, dat is natuurlijk toch altijd een beetje een gekke dag, zo die Prinsjesdag, waarbij er allerlei dingen op je afkomen. Wat ik nog afvroeg, Wouter, er is nu ook wel ophef over de langdurigheid van de test voor corona. De GGD heeft eigenlijk heel veel moeite om dit aan te kunnen. Nou, we hadden in de Telegraaf hadden we eigenlijk ook een verhaal wat mij wel aangreep over medewerkers die eigenlijk een verrotte vis of veel erger worden uitgemaakt, omdat mensen niet tijdig kunnen worden geholpen en worden verwezen naar andere plekken van het land. Ergens heb je ook een beetje gevoel van we hebben het in zo'n troonrede, miljoennota, Prinsjesdag, hebben we het over politieke vergezichten, hoe het jaar er eventueel uit kan gaan zien. Aan de andere kant is het nu gewoon een dikke crisis natuurlijk punt.
Zeker. En je ziet ook dus, en dan komen we weer bij wat we eerder bespraken, dat frustratie over zaken wel aan het oplopen is. Hè? Dat mensen niet alleen geneigd zijn om sommige regels niet meer na te leven, maar inderdaad ook hun frustratie willen afreageren. Frustratie die je oploopt als je lang opgesloten zit, of het idee hebt dat je erg je best doet, maar iemand anders doet het niet. Of het idee dat je krijgt dat als een bewindspersoon zegt dat er voldoende testen voorhanden zijn en je meldt uiteindelijk bij de uitvoerende instantie daarvan, namelijk de GGD, en die geeft nul op het request, of zeg je mag lekker naar de andere kant van het land om 2:00 voor 3 op maandagochtend of zo, of maandagmiddag, je melden om zo'n test te doen. Ja, dat levert frustratie op. En die frustratie, ik denk dat we die allemaal wel ervaren in die coronacrisis, van dingen die we willen doen, maar eigenlijk niet kunnen. En dat heeft wel zijn effect, ook weer op die medewerkers. Dus dat dat moment van de koning die dan nog even die groep mensen ook een hart onder de riem wil steken. Ja, dat komt geen moment te vroeg. Ik weet niet of het genoeg is. Want zolang een kabinet ook blijft roepen van dingen zijn voor elkaar en dan hebben we het wel goed geregeld en dan vervolgens blijkt het niet zo. Dan ondergraaf je wel je eigen geloofwaardigheid. En ik denk ook dat vooral Hugo de Jonge daar echt even op moet letten de komende tijd. Dat de tijd van bravoure en inderdaad vergezichten over toch een beetje kippen met gouden eieren die worden gesignaleerd. Ook net met die app waarin ook werd geroepen van dat is toch wel echt de oplossing. En laatst in het debat werd gezegd, nou ja, als het niet werkt, dan schaffen we het ook weer af. Weet je, elke keer toch wel hoog van de toren blazen om vervolgens niet te kunnen leveren wat mensen ervan verwachten, levert frustratie op bij mensen. En levert helaas ook die toch wel krankzinnige bedreigingen en verwijten op richting onschuldige GGD'ers die ook maar hun werk doen.
Nee, precies. Maar aan de andere kant denk je ook wel van, als je leraar bent of als je in een juist dat beroep zit waar de koning het over heeft, dan wil je gewoon ook, als je het gevoel hebt, ik heb corona of een collega of een werknemer van mij heeft corona. En het voelt een beetje alsof je weer terug bij af bent, bij wijze van spreken. Ja. Want je zou ook zeggen, van ja, het moet nu gewoon geregeld zijn om die economie en vooral ook de maatschappij draaiende te houden.
Ja. Nou ja, de frustratie en de impact die het heeft, niet alleen bij die leraar, maar ook bij al die ouders van die 50 kinderen die ineens niet naar school kunnen. En die ouders die dus weer thuis moeten blijven thuiswerken, opvang moeten regelen, et cetera, et cetera. Dus daar zit wel echt een risico in. En ik denk wat dat betreft ook dat het kabinet, de opinieonderzoeken zien er nu gunstig uit voor het kabinet. Er wordt waardering voor en de VVD gaat heel goed. CDA natuurlijk wat minder en D66 ook. Maar dat daar echt wel een gevaar zit in de komende tijd. Dat als men in het land het idee heeft dat er niet voldoende geleverd wordt. Het is niet meer gisteren dat de coronacrisis gebeurde.
Nee, want volgens mij ging de teststraat op Schiphol geloof ik weer dicht.
Ging alweer dicht, ja.
Nou, we hebben ook samen natuurlijk bij een persconferentie gestaan. Dat die ook weer met vrij veel aplomb toch werd aangekondigd. Van we gaan vanaf volgende week gaan we die teststraat op Schiphol openen. En wordt eventueel uitgebreid naar andere luchthavens of andere plekken. Ja. Dan voelt dat natuurlijk toch, want daar was de luchtvaartbranche weer toch wel geïrriteerd over.
Ja, nou ja, en ik denk ook reizigers, want die maar goed, dat past dus weer een beetje in het plaatje van wel dingen in het vooruitzicht stellen en vervolgens niet leveren. En dat kan één of twee keer gebeuren, maar het moet geen patroon worden.
Nee, duidelijk. Ja, al met al, dus over de Prinsjesdag hebben we het nu, maar we wijken al een beetje af naar dit GGD-verhaal. Laat nog één ander element erbij halen. Dat kwam eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door vandaag in één keer op de site bij de Telegraaf. Maar Wilders, die was weer bedreigd. Wat weet je daarvan?
Ja, door Al-Qaeda. Hè. Dat is vorige week natuurlijk richting Charlie Hebdo. Dat is een satirische tijdschrift uit Parijs, waar die vreselijke aanslag plaatsvindt. Die hebben die bedreiging al aan hun broek gekregen van dat islamitische radicale tuig. En wat dat zijn het natuurlijk, die Al-Qaeda mensen. En nu dus ook richting richting Wilders. Vorige week er al een bericht over, vandaag opnieuw een herbevestiging daarvan, wat is geuit. Dat het gaat om een Nederlandse crimineel, Geert Wilders, die kennelijk ook een kopje kleiner moet worden gemaakt. Hm. Ja, is bij Wilders wel aangekomen. Want die leeft natuurlijk, zoals je weet, al 15 jaar of meer in enorme afzondering. En is daardoor heel beperkt is zijn bewegingsvrijheid. En het gevaar wordt niet minder. En hij is daar begrijpelijkerwijs door van de leg. Dat zal je ook maar in het vooruitzicht worden gesteld. Zeker na wat er is gebeurd bij Charlie Hebdo. Het zijn dus geen loze dreigementen. Het kan dus echt bewaarheid worden. Ik heb ook begrepen dat Wilders daarvoor vrijdag persoonlijk is gewaarschuwd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Okay. En de minister van Justitie, minister Grapperhaus. Om te zeggen dat het serieus is en tegen hem gericht is. Dus hij heeft geen prettige tijd deze tijd. Die heeft hij al vele jaren niet. Maar ja, dit brengt het allemaal wel weer heel erg dichtbij. En ik zag hem vandaag na de troonrede inderdaad nog even met jou praten en met andere journalisten buiten in het zonnetje. En dat zijn van de zeldzame momenten dat die man nog in vrijheid op een redelijk toegankelijke plek nog gelukkig zijn werk kan doen, omdat de boel goed beveiligd wordt. Maar we moeten denk ik nooit vergeten dat dit gewoon een volksvertegenwoordiger is die al zo lang onder een extreem beveiligingsregime moet leven vanwege doodsbedreigingen. Nou kunnen we denk ik als samenleving van welke politieke gezinten ook nooit over zwijgen of in berusten.
Nee, jij schreef in jouw column vandaag dat het huwelijk, zoals dit kabinet Rutte genoemd kan worden, wel een beetje op zijn laatste been loopt. Natuurlijk woensdag en donderdag de beschouwingen, de politieke beschouwingen. Als we tot slot het samen moeten vatten, wat verwacht je dat wordt het spannend? Wat wordt de grote inzet? Gaat het rommelen?
Nou, ik denk dat het zou me niet verbazen als er rond de migratie nog wel het een en ander meer gaat gebeuren. Het zijn nu natuurlijk echt kunst en vliegenwerk. En dat is een verschrikkelijk draak van een compromis met 100 mensen en dan 50 kwetsbaren. En zijn kennelijk ook onkwetsbare mensen.
Ze ronden het graag af op een rond getal, schrijf je nog in je column.
Het geweten koop je af op een rond getal. Dus het wordt dan 100 of 250 of 500. Dus je zal maar nummer 101 zijn of nummer 501.
Nou, ik onderbreek je al even, sorry, want wat mij wel heel erg opviel aan jouw column. Je had het dus over minderjarigen of kinderen en kwetsbaren. En toen schreef je ook terecht van wie is er eigenlijk niet kwetsbaar in zo'n vluchtelingenkamp?
Ja, maar dat is een nieuw modewoord, hè? Kwetsbaren. Want wie is er tegen kwetsbaren? Kwetsbare mensen, kwetsbare gezinnen, kwetsbare ouders, kwetsbare jongeren. Iedereen is kwetsbaar. En daarmee is min of meer al de noodzaak van ingrijpen en hulp gelegitimeerd. Dat klinkt heel sympathiek, maar ja, als het gaat over een vluchtelingenkamp of een migrantenkamp waar 12.000 of 13.000 mensen in bivakkeren, kan je afvragen wie er eigenlijk niet kwetsbaar is. Volgens mij eigenlijk iedereen. Dus het is een beetje een Haags woord waarvan ik het zie dat het steeds vaker opduikt als een soort vergoelijking van daarom doen we dit. Ik denk dat er op migratiegebied nog wel meer gaat gebeuren, want ik denk niet dat je dit nog kan volhouden, ook niet als Duitsland is ook al in beweging. Die hebben nu over 1500 mensen, als ik me niet vergis. Dus wellicht gaat daar nog meer gebeuren. Maar het toont ook een beetje, of eigenlijk vooral het failliet van het Nederlandse asielbeleid aan. Wat toch met kunst en vliegwerk bij elkaar wordt gehouden. Waarin elke keer wordt gepredikt dat het streng en rechtvaardig is. Maar waar in het kader van een ruil de zaken kennelijk nog strenger kunnen. Waarvan ik me afvraag, waarom was dat dan niet gebeurd als dat kon? En waarom kon je al niet eerder stevige maatregelen tegen mensensmokkel aannemen als je dat nu pas doet in het kader van een ruil om 100 mensen hier naartoe te halen? Maar ook gewoon dezelfde retoriek elke keer van opvang in de regio. Het feit is gewoon dat het uitzetbeleid niet werkt. Dat Nederland te weinig mogelijkheden of effort stopt in bijvoorbeeld afspraken met veilige landen om hun eigen onderdanen weer terug te nemen. En dat we eigenlijk daar al jaren niet in opschieten, waardoor criminelen, asielzoekers, overlastgevers het onmogelijk maken voor de categorie mensen die wel recht hebben op verblijven, die je als samenleving wel zou moeten opvangen. En dat is heel erg verdrietig, maar dat ondergraaft wel het draagvlak in de samenleving, want die denkt, worden hier meer mensen naartoe gehaald, terwijl er nog een heleboel mensen zijn die hier eigenlijk niet mogen zijn. En waarom worden die niet weggestuurd? En het kabinet slaagt er, vind ik, niet in, al jarenlang niet, om uit te leggen waarom dat niet gebeurt, of de tering naar de nering te zetten en het wel voor elkaar te krijgen. Nou, dat is één aspect, maar er zijn meerdere aspecten waarbij je gewoon merkt dat ze wel een beetje uitgekeken zijn op elkaar. Is ook omdat er nieuw leiderschap is gekomen natuurlijk. Hè. D66 wordt nu door Sigrid Kaag. Is toch echt een andere persoonlijkheid dan Alexander Pechtold. Toch meer het elitaire. Pechtold, maar daar hebben we het vorige week over gehad, zit heel erg in het verbreden van D66 om groter te worden. Dus ook Henk en Ingrid aanspreken in de plaats van alleen de mensen die naar het vioolconcert in het Concertgebouw gaan. Ik chargeer een beetje. Ja. En hetzelfde geldt ook natuurlijk voor het CDA. Sybrand Buma was iemand van afspraak is afspraak. Misschien ook een wat rechtsconservatieve koers vaarde. En Hugo de Jonge slaat weer een andere toon aan. Dus dingen zijn in beweging. En wat dat betreft kan het interessant worden om uiteindelijk, want dat is wat ze allemaal willen, Rutte te verslaan. En de vraag is natuurlijk, en dat zien we de komende dagen denk ik bij de algemene beschouwingen, hoe autonoom en soeverein kan Rutte de concurrentie van zich afslaan?
Ja, precies. Tot slot nog één dingetje, want dat was natuurlijk vanuit het CDA, dat er ook daar wel weer gemor nog steeds is over die lijstkiezers of de verkiezing om het lijsttrekkerschap tussen De Jonge en Omtzigt. Want er klinken eigenlijk geluiden van, hoe moet dat dan met die tweede rol van Omtzigt? Kan je dat, had het allemaal niet wat gelijkwaardiger gemoeten in de voorbereiding? Dus meerdere coalitiepartijen die hebben genoeg sores aan zichzelf, bij wijze van spreken. Dat klopt niet helemaal. Ik bedoel meer, kijk, Kaag, dat is al vooruitblikkend op de verkiezingen. En het CDA staat er nou ook niet helemaal lekker voor.
Nou, het CDA blijft natuurlijk een hele rare en wonderlijke gang van zaken. We hebben het er vaak over gehad. Nu was via RTL waren wat brieven voorgekomen vanuit de afdelingen Zuid-Holland en Brabant. Die bijvoorbeeld zeggen dat het partijbestuur het niet goed heeft aangepakt. Nou, dat lijkt mij een terechte constatering. De vraag is, wat wat daar met het partijbestuur ooit gaat gebeuren. Mm. Lijkt me dat ze toch misschien wat zichzelf moeten laten vervangen op een gegeven moment. Maar dat zal niet voor de verkiezingen gebeuren. Dus er zal ongetwijfeld een evaluatie komen over dit hele traject. Maar dat gebeurt dan na de verkiezingen van maart volgend jaar. En ja, tegelijkertijd een roep omdat Pieter Omtzigt een belangrijke rol blijft spelen in het CDA. Nou, dat willen ze in de top van het CDA ook echt wel hoor. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Alleen de vraag is, bedoel, je zag Brabant geloof ik, die dan zei ja, en hij moet ook evenveel recht hebben om mee te kunnen schrijven aan het verkiezingsprogramma. De man zit in de verkiezingsprogrammacommissie, Pieter Omtzigt. Als wat heel uniek is, want meestal zit Kamerleden daar niet in, vertelden ze me bij het CDA. Dus het is niet zo dat Pieter Omtzigt buitenspel staat. Alleen zie je wel dat Pieter Omtzigt natuurlijk een wat onberekenbare factor is. Je ziet Pieter Heerma ineens met toespraken en televisieoptredens ook die agenda van het CDA over het voetlicht brengen. Dat ik dacht van hij wordt een beetje gestut, die Hugo de Jonge. Want hij wordt zo druk met de coronacrisis. Dat we ook ineens Pieter Heerma als een soort ondersteunend verkoper van het verhaal de media op zien zoeken. Ze proberen uit alle macht de eenheid te herstellen bij het CDA. Ik weet nog niet of dat echt gelukt is. Maar het wordt wel interessant te blijven volgen. Want tot nu toe is het, vind ik, nog niet heel erg overtuigend dat Hugo de Jonge de leider is van het CDA. En daar moeten ze dus nog echt wel een beetje aan werken.
Oké, nou veel succes Wouter de komende dagen bij de beschouwingen. Het zijn drukke dagen in ieder geval. En tot de volgende keer. Dankjewel.